Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin proponent A.R. van Asselt uit Baren zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 18 augustus hoopt zowel in de morgendienst als ook 's avonds onze eigen dominee Trampen weer voor te gaan. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Kom gemeente, laat ons zingen van Psalm 78 en daarvan het 29ste vers, waar het gaat over de ijver van de Heren die werd getergd. Wij zouden zeggen jaloezie. Dat hebben de Statenvertalers iets anders vertaald, daar komen we straks wel op, maar het is een verongelijkheid, de onaanvaardbaarheid van de zonde door God. Vers 29, zij weken af door trouweloze handel en volgden dus haar vaderen snode wandel, ze zo keren zich bedriegelijke bogen, waardoor somwel de schutter wordt bedrogen, des Heren toren en ijver werd getergd. Door beeldendienst en hoogte op het gebergte. Dit is Psalm 78, vers 29. gemeente in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij ook op deze middag belijdenis met de 12 artikelen van het geloof. En daarna zingen wij van Psalm 102 het 7e en het 8e. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Maar ook vers 8, reeds verlangen uw knechten hare stenen op te rechten. Elk heeft deernis met haar gruis en toch ook elk toont ijver voor Gods huis. Het zijn de versen 7 en 8 van Psalm 102. En ieder spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze avond is Exodus 34, daarvan de versen 1 tot en met 17. Exodus 34. En daar klinkt het woord van de Heere onze God als volgt vanaf het eerste vers. Toen zeide de Heere tot Mozes, hou u twee stenen tafelen gelijk. De eerste waren, zo zal ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden die op de eerste tafelen geweest zijn die gij gebroken hebt. En wees bereid. Tegen de morgenstond, dat gij in de morgenstond op de berg Sinaï klimt en stel u al daar voor mij op de top des bergs. En niemand zal met u opklimmen, dat er ook niemand gezien worden op de ganse berg, ook het kleine vee nog runderen zullen tegenover deze berg weiden. Toen hield hij twee stenen tafelen gelijk de eerste en Mozes stond des morgens vroeg op en klom op de berg Sinaï gelijk als hem de Heere geboden had. En hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij hem. En hij riep uit de naam des Heere. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en in het vierde lid. Mozes nu haastte en neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich. En hij zei de Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk. Doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan tot een erfdeel. Toen zeide hij, zie ik maak een verbond, voor uw ganse volk zal ik wonderen doen, die niet geschapen zijn op de ganse aarde, nog onder enige volken, alzo dat dit ganse volk in welks midden gij zijt des Heere werk zien zal, dat het schrikkelijk is, het welk ik met u doe. Onderhoud gij hetgeen dat ik u heden gebied zie, ik zal voor uw aangezicht uitdrijven de Amorieten en de Kanaanieten en de Hetieten en de Ferizieten en de Hefieten en de Jebusieten. Wacht u, dat gij toch geen verbond maakt met de inwoner des lands waarin gij komen zult, dat hij misschien niet tot een strik worden in het midden van u. Maar hun altaren zult gij lieden omwerpen en hun opgerichte beelden zult gij verbreken. En hun bossen zult gij afhouden, want gij zult u niet buigen voor een andere God. Want des Heere naam is ijveraar, een ijverig God is hij. Opdat hij misschien geen verbond maakt met de inwoner van hetzelfde land. En zij hun goden niet nahoreren, nog hun goden offeranden doen. En hij u nodigende, gij van hun offeranden eet. En gij voor uw zonen vrouwen neemt van hun dochters, en hun dochters, haar lieder goden nahorerende, maken dat ook uw zonen haar goden nahoreren. Gij zult u geen gegoten goden maken. Tot zover de lezing van Gods woord. Laat ons nu de Heere aanroepen in gebed en vragen om de bediening van de Heilige Geest in de verkondiging van het woord. Laat ons bidden. O Heere, dat het voor ons hart en gevoel op deze avond niet is. Als wij onze handen vouwen en ogen sluiten. En al onze stemmen in één stem samen tot u opheffen. Dat het voor ons toch niet zo zou zijn. Dat voor ons hart en gevoel wij tegen een stenen beeld aanpraten. En geef ons, Heere, als wij naderen in het gebed tot u, dat wij het gevoel hebben wat u in de Bijbel ons geven wilt. Hij neigt zijn oor. U hoort het gebed en u hoort het geschrei van de jonge raven. O Heere, dat kan ons als zo'n heilige opluchting geven. Als wij misschien wel een hele week van alles opgekropt hebben aan zonde en zorgen en ziekte. En we het niet kwijt konden. Dat wij het mogen kwijten vanavond bij u. De levende. Als wij u op deze avond vragen, Heere, om uw hulp en uw bijstand. O, wij hebben hulp nodig, Heere God. Meer dan wij met woorden kunnen uitzeggen, wat zijn we hulpeloos. Veel meer dan de hulp die thuis komt om ons te helpen in het huishouden. Veel meer dan de hulp van doktoren alleen. Veel meer dan de hulp van de meester of juffrouw op school. Veel meer dan de hulp van kerkenraadsleden in het ambt. Wij hebben uw hulp bovenal nodig, Heere. En wij lezen in het woord dat u een hulp en een helper bent. Tot hiertoe, Heere, mag dat onze belijdenis zijn. Hebt u geholpen. Wees ons een hulp, Heere, tegenover als wij hulpen tegenover ons missen. Heere, maak ons steeds afhankelijker in de omgang met u. Waar het leven van deze wereld erop uit is om ons steeds zelfstandiger te maken, dat we steeds meer zelf kunnen, zonder zijwieltjes fietsen. Zelf eten en drinken. Het vlees hoeft straks niet meer gesneden te worden. We kunnen het allemaal zelf. Daar is het in het geestelijk leven, Heere, precies andersom. En wij willen u bidden, Heere, maak ons steeds kinderlijker. Niet kinderachtiger, maar wel afhankelijker. Kleiner. Hulpbehoevender. In dat leven met u. Heere, eigenlijk wordt ons gebed steeds korter. Help. Vanavond, Heere, help. Help ons in het preken van uw woord. Help ons om uw hart te verkondigen voor deze gemeente en die bij haar horen en meeluisteren thuis. Help ons, Heere, en wees ons die hulp en die toevlucht in benauwdheid. We bidden u, Heere, dat u waarmaakt dat we aan het begin van deze dienst hebben uitgesproken dat onze hulp alleen in uw naam is. In precies diezelfde naam van u die hier in dit Bijbelwoord u een ijveraar noemt. Dat wij ook op deze avond mogen merken dat u ijvert en ijverig zoekt om zondaren zalig te maken. Dat wij mogen merken, Heere, dat u werkt. Op onze gedachten, op onze gevoelens, op ons gemoed inwerkt. Die zo noodzakelijke ommekeer. En dat als u geen ijverig God was, o Heere, waar zouden wij dan zijn gebleven? Kom onze zwakheid te hulp, Heere. Wees ons genadig als wij uw woord mogen uitklaren, verklaren, toelichten. Aan het hart mogen leggen. Wees ons genadig, Heere, dat we het woord mogen ontvangen met zachtmoedigheid. Als dat woord in ons geplant wordt, dat woord wat onze zielen kan zalig maken. Laat deze prediking vanavond niet zijn met woorden alleen. Maar ook in kracht en weer veel verzekerdheid en in de Heilige Geest. Heer Jezus, u zit toch op de allesbeslissende plek. Aan de rechterhand van uw Vader. U ijverde toen u op aarde uw rondwandeling maakte en u ijvert nog. Door uw Geest, Heer Jezus. Laat het niet gebeuren, Heer Jezus. Dat is toch uw eer te na. Mogen we aan uw kant vallen als we dit aan u smeken. Dat er een jongen of een meisje deze kerk uit zal gaan. Met een andere God in het hart. Om die groot te maken, om die te dienen, om die te kussen. Zoals Israël de Baals heeft gekust. Red ons, Heere, van al onze afgoderij. Het klinkt zo vaak dat onze oren het bijna niet meer horen. Geen beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat in de water en onder de aarde is. Oh, en daarvoor te buigen. We horen niet meer dat dat precies is wat wij doen, Heere. Oh, wat zijn we ongelukkige mensen geworden op deze wereld. Tastend en zoekend. En naar een houvast buiten u, zonder het te vinden. O Heere, verlos ons. Uit deze boze greep. Verlos ons. Door uw macht. We bidden het, Heere Jezus. Laat zien dat u ook vanavond op de troon zit. Dat het uw glorie niet duldt, dat wij. U niet zouden liefhebben. Met heel ons hart. O Heer Jezus, u bent al onze liefde meer dan waard. Bekeer ons, Heere. En dring op onze harten nog eens aan. Wat u met ons voor hebt. Uit enkel genade. Amen. Gemeente, op deze avond gaat het woord van de verkondiging over het 14e vers in het bijzonder van het gedeelte wat we hebben gelezen. We zien natuurlijk ook wat op de context. Ik lees u dat vers nog eens. Daar staat, want gij zult u niet buigen voor een andere God. Want des Heeren naam is ijveraar, een ijverig God is hij. Drie verkondigingen daarbij. In de eerste plaats zien we op de achtergrond van Gods ijver. Waarom gaat het hier over Gods ijver? In de context, belangrijk, van het Bijbelboek, van deze hoofdstukken. Wat is er gebeurd? Er is heel wat gebeurd. Daar gaan we op letten. In de tweede plaats zien we op de concrete zonde die Gods ijver hier heeft wakker gemaakt, heeft verwekt. En in de derde plaats zien we, met het licht ook van het Nieuwe Testament, dat de Heer Jezus Christus ijvert voor uw liefde. Dat doet hij. Dat is zijn werk. Om zondaren en zondaressen die de afgoden hebben liefgehad, om die nu in te winnen. Om voor hem te buigen. Verlaat en vergeet al uw afgoden. Buig u voor hem neer. Dat is de boodschap. Waar we het laatst op zullen zien. Maar voordat wij daar nader bij stil zullen staan, gaan we eerst met elkaar zingen. En dat doen we met Israël uit Psalm 81. En we zingen daarvan de versen 10, 11 en 13. Psalm 81 vers 10. Eert geen uitlandsgod. Wacht u voor uw zielen. En ook vers 11. Ik ben de Heer. Ik ben uw God die heilig ijver. Voor mijn eer. We vinden het hier in een werkwoordsvorm. God ijvert, dat is zijn werk. Die u door mijn hand uit Egypte land leidde, vrij en veilig. Nota bene, God is het. Die bevrijdde. En we zingen ook vers 13. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verniet. Mij en mijn geboden. Het heeft zich andere goden naar zijn lust verkoren. Het zijn de versen 10, 11 en 13 van Psalm 81. gemeente, wat moet dat zijn geweest? Toen Eva de slang meer geloofd heeft dan haar schepper. Ja, zij haar schepper nu wantrouwde. En zoals de levende God alles van ons ziet en ons hart kent, daar haar liefde voor de leugen heeft gadegeslagen. Wat een intens verdriet moet het de schepper hebben gegeven toen hij daar heeft gezien wat hij al zo vaak ook bij u en bij mij heeft gadegeslagen. Die God die kosten nog moeite gespaard heeft en 6 dagen van zijn goedheid heeft gewijd om daar rondom die eerste mensen een heerlijk paradijs te scheppen. Vol van overvloed, genade en waarheid. En dat nu die slang met zijn listige lispel geloofd wordt. Ongelooflijk, gemeente. Als we daar enigszins op in laten werken wat dat is geweest. Voor God. Zo heeft toch nog nooit een bruidegom zijn bruid laten wonen. Zo overvloedig. Genade goed. En God zag dat het goed was. En dan. Wat steekt de zonde van Eva en van Adam? En wat steekt de zonde van ons mensen scherp af tegen de liefde van God? Gemeente, wij hebben het vanavond over Gods ijver. Hebben ook jullie God tot ijver verwekt? Hebben ook wij de slang meer geloofd dan God? Hebben ook wij de duisternis dan liever gehad dan het licht? Het onthutsende antwoord is: dat hebben wij. Anders zaten wij vanavond echt niet hier. Buiten het paradijs. Gemeente, als we dat op ons in laten werken, wat hebben we gedaan? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? In die grote liefdesaffaire die, als het huwelijk met God, daar het geestelijk huwelijk in het paradijs zo wordt uitgetekend, die verschrikkelijke, buitenechtelijke affaire met de boze en het kwaad. Een vreemdganger, dat ben ik. Een overspeelster, dat bent u. Wat hebben wij gedaan? Oh, wat hebben wij gedaan? Gemeente, als de bruid nu tot het besef komt, zijn jullie in jullie leven tot dat besef gekomen. Hoe ontzagwekkend fout u zit. Hoe verkeerd de keuze is voor de vriendschap met de boze en het kwade. Met de wereld en het vleeselijke. Oh, gemeente, als we tot dat besef komen, wat een schrik, wat een indruk. En dan te beseffen, gemeente, dat zo vinden wij dit Bijbelgedeelte. Dat overspelige gedrag van Israël plaatsvindt, notabene na Gods uittocht. Die Exodus die God gegeven had. Israël is uitgeleid door die grote sterke rechterhand uit slavernij. Waar ze zelf nooit uit wisten te ontsnappen. Allerlei banden. En ergens moet dat toch herkenning oproepen. Daarom, de Heer is niet dwaas dat hij ons een Bijbel geeft met verhalen die ons niet aangaan, maar het moet ook die, juist dat tweede Bijbelboek moet ergens veel herkenning oproepen. En om die reden gebeurt het ook dat dat Bijbelboek Exodus helemaal terugkeert in dat Bijbelboek Openbaring, in de ervaring van alle gelovigen. Gemeente, roept dat herkenning op dat wij ergens allemaal in zo'n toestand als van Egypte wakker worden in slavernij. Misschien niet zozeer dat u nu in een slavernij wakker wordt waarin u allerlei tichelstenen moet bakken en u nog met minder stro dan gisteren en nog harder de zweper overgaat, maar dat er wel allerlei andere slavernij speelt in ons leven. Een soort Egyptisch-achtige banden. En dat God nou een uitleiding geeft waar u zelf geen hand voor ogen hebt kunnen zien. Dat hij een weg baant waar geen weg is, zoals hij altijd wegen baant waar ze voor onze waarneming helemaal niet zijn. De machtigste geloofservaring. En daar draait het om, gemeente. Dat is geen bijzaak. Alle gelovigen kennen in hun leven een uittocht. Ja. Een doorleving van het Pascha, dat is niet iets voor Israël alleen. Uitgetekend overigens ook in het avondmaal. Maar iets wat nodig is, is dat, daar staat het boven de deur, ik wijs het vaak aan, wij hebben niet veel plaatje in de protestantse kerken, maar eigenlijk boven alle deuren, daar zie ik er eentje, aan de zijkanten. Zo'n mannetje wat rent door een deur, naar buiten gaat, dat eigenlijk de samenvatting is van het evangelie, dat er een uitweg is. En wat is die uitweg nodig? Uit Egyptisch-achtige sferen. Dat is dan ook de taal van de gelovigen die nu staan aan de andere kant van de oever van de glazen zee. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Voor alle gelovigen uit alle tongen en naties, Nederlanders, Fransen, mensen uit Cambodja en Colombia en Eritrea, samen ziet Johannes het op Openbaring, die roemen erin. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed, het bloed van het lam, uit alle volk, tong en natie. Gemeente, als dat geen herkenning ergens oproept, ergens uitgekocht te zijn, ja, dan is het niet best. Dat wil ik vanavond ook eerlijk zeggen. En dat betekent dat we eigenlijk misschien zomaar nog in een soort Egyptisch-achtige toestand zitten van slavernij, van zonde, zonder dat we het echt beseffen. We lezen aan het begin van dit machtige Bijbelboek Exodus, dat het volk begon te roepen tot God, maar er zal ongetwijfeld ook een tijd geweest zijn dat het volk wel in die slavernij zat, maar nog niet heeft geroepen. Ze zaten eigenlijk wel best, toch? Bij de vleespotten van Egypte. Zo kan het ook zijn, gemeente. Daar zijn we echt ver weg. Dat we niet weten van een uitleiding uit het leven van de zonde. En dat we toch ook ergens ons helemaal niet echt zorgen maken. Dat zou nog wel het allerergste zijn. Er is een koor in Openbaring uit alle gelovigen. En die zingen dit toch echt in koor. De waarde van het lam. Gij hebt ons gekocht eruit. En gemeente, het gaat, geloof me, geloof vooral de Bijbel, het gaat echt in alle eeuwigheid om dat lam heen draaien. Hij zal het grote middelpunt van alle belangstelling zijn in die heerlijke hemelse eindeloosheid. Voor degene voor wie het nu al om dat lam begon te draaien. Hij wordt steeds meer het centrum van uw denken en verlangen en uw hoop. Het is geen extra beleving van ver doorgeleide kinderen van God. Het is het fundament. Het is de basis. Wat moet je eigenlijk ook in de hemel zonder hem? Alle gelovigen kunnen die slavernij van Egypte herkennen. En ook dat verschil. Als gelovige bent u een mens die het verschil kent tussen slavernij en vrijheid. Oké, u valt soms terug. Oké, maar u weet van de bevrijding. U kent het verschil tussen Egypte en Kanaan. Maar ook, en daar staan wij op deze avond in het bijzonder bij stil, die reis die ertussen ligt. En dat was, jongens, geen snelweg. Dat was geen A12. Dat was een lange, langzame, uitputtende, droge, zware woestijnreis. Ongetwijfeld zullen er vanavond mensen hier in het midden zijn. Ik zou wensen dat ik ergens kon laten voelen hoe aangrijpend, kwetsbaar en gevaarlijk dat is. Die als het ware nog in Egypte zijn. Kijk, in de Bijbel vinden wij natuurlijk dat voorbeeld van dat hele volk wat in één keer door God werd uitgeleid. Maar de grote uitleiding van alle tongen en naties, dat is iets wat niet allemaal tegelijk gaat. Er kunnen hier mensen zijn die weten daarvan en ook die dat niet weten. Of, laat ik het zo zeggen, nog niet. Ja. Dus de ervaring van de gelovigen van alle tijden is hetzelfde in aard, maar niet altijd gelijktijdig. Ik weet eigenlijk dus vanavond niet of u iemand bent die u zou kunnen beschrijven als iemand die uitgeleid bent, of niet, dat weet ik niet. Dat weet u zelf wel. Dat weten jullie zelf wel. Denk niet dat een van de Israëlieten heeft gevraagd, een van de jongens aan papa of mama, zijn we nou door die Rode Zee gegaan of niet? Natuurlijk weet je dat indrukwekkende. Ik weet niet precies het verschil tussen licht en donker, maar één ding weet ik, dat ik eerst blind was en nu ziende ben. Gods werk is zo indrukwekkend dat het herkenbaar is in ons leven. En als het vanavond voor uw hart en uw gevoel niet herkenbaar is, loop dan de Heere aan. En houd hem dat voor dat hij in zijn woord laat zien dat dat werk zo duidelijk en tastbaar is. En dat u dat tastbare en duidelijke ook verlangt. Want dat wil hij geven. Als u iemand bent die uitgeleid bent, en daar gaat het vanavond over, dan bent u iemand die ergens tussen Kanaan en Egypte in wandelt. Ja, in de woestijn. De woestijn is heet. De eindbestemming lijkt ver weg soms. De omstandigheden zijn moeilijk. Er zijn slangen en schorpioenen. In de woestijn, het is soms tekort aan water, aan voedsel. En toch bent u een gelukkig mens. Al denkt u soms bij uzelf dat u op moet komen, wie wandelt in de voetsporen van die priesters die de ark dragen, die wandelt in de richting huiswaarts. Echt huiswaarts. Want de huizen die we nu bewonen, daarvoor zouden we eigenlijk ook wel kunnen zeggen, wij hebben hier geen vaste woon- en verblijfplaats. Dan ben je een zwerver, toch? Dat hebben we niet. Over 30 jaar woont er iemand anders in uw huis. En die doet er misschien wel dingen mee waarvan u nu gruwt. Wij kunnen hier niet blijven. Dat is duidelijk. De woestijn van het leven is, ja, de apostel schrijft erover in de Korinthebrief ook, het is een plek van aanvechting. En we zouden daar heel veel over kunnen zeggen. Er zijn meer preken die gaan over de aanvechtingen van de gelovigen. Maar een van de dingen die ik op deze avond, die eigenlijk vanuit de schrift zo'n beetje naar voren komt en onze aandacht vraagt, is het aspect van tijd. Wij zitten in een gedeelte, heel aangrijpend, waar Mozes voor de tweede keer de berg op gaat. De stenen tafelen zijn gebroken. De jongens en meisjes kennen het verhaal, denk ik, hoop ik toch van de Bijbelvertellingen al. En ja, Mozes was de berg opgegaan. En ik wil dat eigenlijk met u lezen. Als ik, dat mag ik wel vragen vanavond toch. Om even, want het gedeelte was wat te lang om dat in het geheel te lezen. Om even de bladzijde terug te slaan naar Exodus 32. We gaan dat hele hoofdstuk niet lezen. Maar ik vraag u toch om dat 32e hoofdstuk op te slaan. En dan lees ik met u nog het eerste vers. Dan zitten we in de tweede gedachte. Dan gaan we echt inzoomen op welke zonde nu Gods ijver opwekt. Dan gaan we ook wat daarna wat in op wat die ijver is. Mozes krijgt in deze hoofdstukken, als hij op de berg is, in hoofdstukken 25 tot en met 30, 31. Mozes krijgt een openbaring van Gods heiligdom. Hoe die tabernakel van God eruit moet zien en wat daarvoor nodig is aan materiaal, goud, zilver, dure metalen. En dan komen we in dat hoofdstuk 32 en dan staat er in dat eerste vers drie dingen. Toen het volk zag dat Mozes vertoog, dat betekent, vertraging had, dat duurde lang, het duurde lang. Toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aaron en ze zeiden tot hem, sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij. Nou, dit vers dat vormt een beetje de achtergrond van de teksten waar wij in het bijzonder ook vanavond bij stilstaan. Gemeente, dat is dus het punt. Mozes vertoog, dus het duurde lang. Dat is in de Bijbel wel meer, hè? En in uw leven ongetwijfeld toch ook, dat er soms momenten zijn dat u aan het wachten bent op God en dat is ergens gevaarlijk, ook spannend, want dat is voor ons echt ontzettend moeilijk, toch? Laten we eerlijk zijn, wachten op God vinden we echt heel moeilijk. Denk maar aan dat hele godvruchtige echtpaar Abraham en Sarah, die moesten wachten op de komst van het beloofde nageslacht. En omdat het wachten zo lang duurde, en het duurde ook echt lang, dat moet ik ook wel toegeven, kwamen ze met een plan B. Plan Hagar. En dat gebeurt eigenlijk precies hetzelfde ook hier. Het duurt zo lang dat Mozes op de berg is, zo lang, zo lang, dat de middelaar van het Oude Testament uit zicht is, dat het volk daar bij Aaron komt en met deze vraag. En dan komen ze bij Aaron met de vraag, maak ons goden. Gemeente, dat is nou typisch, hè? Voor alle afgoderij. Dat alle afgoden gemaakte goden zijn. Door mensen gemaakt. Dat is eigenlijk een hele rare omkering van de zaak, toch? Wie heeft ons gemaakt? God. Wij hebben God niet gemaakt. Hij is niet gemaakt. Afgoden zijn wel gemaakt. Gemaakt naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Het liefst ook wat lager. Heel veel van de afgoden in de oude Oud-Oosterse wereld waren beelden van dieren. Leeuwen. Hier kalven. Nou, ik weet niet, vroeger als jongen werkte op een boerderij, maar een kalf is op zich een leuk dier, maar ook niet heel indrukwekkend. Nou, dat is precies wat we hebben, zou je zeggen. Niet een al te indrukwekkende God, een benaderbare God. Een beeld. En dan het derde wat in dat vers zo naar voren komt, is wij weten niet. Wij weten niet wat er met Mozes gebeurd is. Dat is ook iets in mijn leven, in jullie leven ook gevaarlijk. Onwetendheid leidt heel vaak tot zonde. Onwetendheid. Als we daarmee niet bij de Heere terechtkomen, dan geven wij soms een hele eigen invulling aan. Inderdaad, zoals Hagar, of met Hagar, Abraham en Sarah, godvruchtige mensen. En ze gaan de mist in. Totaal. Terwijl Mozes op de berg bevel heeft gekregen om het op een hefoffer te nemen, In Exodus 25 lees je ervan om het goud in te zamelen voor het heiligdom waar de Heere zijn hart openbaren wil. Dat de Heere tegen Mozes zegt in Exodus 25 vers 8. U zult mij een heiligdom maken opdat ik in het midden van Israël wonen zou. Dat is Gods verlangen. En hier is het verlangen van het volk naar goden die ze dan vervolgens Gods daden toeschrijven die ons uit Egypte hebben gehaald. Die kalven hebben hem helemaal niet uit Egypte weggehaald. Dat weet je toch wel. Ja. Maar Aaron vordert het goud niet in voor de tabernakel, maar voor deze beelden. Hoe tegengesteld, hè? Al die heiligdommen hadden beelden van goden. Maar in Israël heerst het beeldverbod. U zult geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis. Ja. U zult u daarvoor niet neerbuigen, nog die dienen. Dat had de Heere eigenmachtig opgeschreven. Wij lezen, Peter zei dat alle schrift is van God ingegeven, maar die stenen tafelen met de 10 woorden, dat staat geschreven, Exodus 31 vers 18 denk ik, beschreven met de vinger Gods. Nou, dat is ook een preek op zich, gemeente. Hè, dat Gods wet die in mijn hart had geschreven gestaan, die in Adams hart stond, dat die nu op steen staat, dat het elke zondag wordt voorgelezen. Dat is eigenlijk een schandaal toch, gemeente? Dat uw dominee iedere zondag moet voor gaan lezen dat u niet mag stelen. En dat u niet mag doodslaan. En u zegt, maar dat weten we al lang. Dat weet u niet! Deze wereld is vol van doodslag, van stelen, van begeren. Maar de wet is uit ons hart. De wet is uit ons hart. En ook de wet van de afgoderij. Gemeente, kunnen wij wachten op God? Of hebben wij ook zo'n hartstochtelijk verlangen, wat op zich niet eens verkeerd is, naar een zichtbare God? Wij wensen God wel te zien. Hadden we dat maar meer, zou je bijna willen zeggen. Hadden wij maar meer het verlangen dat wij de Heere God zouden kunnen zien, zoals Mozes dat had. Het hele Oude Testament is ervan doortrokken dat dat niet kan. En het evangelie begint ermee. Niemand heeft ooit God gezien, maar de zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Ja. Soms kunnen wij zo'n hartstochtelijk verlangen hebben naar een zichtbare God, dat we zo ver gaan dat we er een beeld van maken. Geschilderd, gebeeldhouwd. En nota bene hier in de vorm van een kalf. Nou, ja. Het is eigenlijk niet te geloven, maar vandaag de dag, je moet maar in India gaan kijken, daar worden die koeien, die worden daar helemaal voor afgegoten. Absurd zou je zeggen. En toch ook wel mooi. Toch? Wij zoeken naar een God waar we dan toch een beetje boven kunnen staan. We doen een riempje om bij de koeien. Als jongen op de boerderij bij de boer, dan moesten we dat ook doen. Dan moesten ze een hals erom en dan met een touw dan gingen we ze verplaatsen of naar de veewagen. Ja, een God die we ergens naar de hand kunnen zetten, dat vinden we eigenlijk wel mooi. Vooral een God die we ook weg kunnen zetten ergens in een hok. Of in een heiligdom, bij wijze van spreken. Dat is ook nog wel goed. Dat we een God hebben die we naar een plek kunnen duwen die ons zint. Maar in de Bijbel vinden wij een God die zich niet laat kneden door een mens, maar veel meer omgekeerd, dat hij zich openbaart als de God die de pottenbakker is en wij zijn het leem. En dat hij met ons doet wat hij wil, aangrijpend soms. Ingrijpend. Als God het in ons leven de touwtjes in handen houdt en dat hij dat deed. En dan komt God hier openbaar en dan openbaart hij zich niet in een stuk steen of een stuk hout. Maar openbaart hij zich door uit te spreken wie hij is. Oh, dat is nou het evangelie, gemeente. De God die zich niet laat afbeelden, maar die zijn naam voor u ook op deze avond uitroept. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Gemeente, wie is een God als Hij? Wat een Heere is Israëls God, die al uw ongerechtigheid geneest, die u verschoont van het verderf en u kroont met goede tierenheid. En, dan komen we bij onze tekst, in het 14e vers, Hij is een ijverige God. Wie deze God serieus neemt, of niet, Hij is een God die zichzelf zo serieus neemt, dat we het evangelie in de hand kunnen zeggen, bloedserieus, ijverig. Sommigen zeggen jaloers. Jaloers. De Engelse King James vertaling heeft het over jealous, ons jaloers. En toch hebben de Statenvertalers daar niet voor gekozen, trouwens ook de herziening, die hebben het niet over ijverig God en naijverig God. Omdat denk ik het wel waar is dat in onze taal het woord jaloers toch een beetje een negatieve klank heeft. Toch? Niet goed hè jongens, als je jaloers bent, dat is niet goed. Dat is niet goed. Nee. Het woord betekent, hetzelfde woord, in de context van mensen ook vaak iets verkeerds. Wij vinden dat bijvoorbeeld in Psalm 73, waar Asaf zegt nijdig te zijn. En trouwens David in Psalm 37 ook. Nijdig, toen hij zag op wat voor voorspoedige wegen de boze gaan. Ja, dat is het woord. Jaloezie, dat is niet goed. Dat behoort dan ook niet tot de eigenschappen die wij erg waarderen, toch? Ik weet niet hoe het bij u is, maar iemand die heel jaloers is, dat roept eigenlijk meer wat irritatie op. Ik weet niet wat het oproept bij u, maar bij mij roept dat soms wat irritatie op. Wat roept het eigenlijk bij ons op als wij horen op deze avond dat de naam van de Heere is ijveraar? Wat je op zich dus zou kunnen vertalen met jaloers. Dat de Heere ontsteekt in toren als hij ziet dat ik u, dat wij afgoden hebben. Dat hij geen ander duldt in zijn plaats. Naast hem. Gemeente, het gaat eigenlijk vanavond over mijn hart. Heeft Israëls Heere de voornaamste plek in jouw hart? Is hij inderdaad die Heere God die u lief hebt boven alles? Is hij in de taal van het Hooglied zo schoon in onze vertalingen uitgedrukt? Niet een liever, maar de liefste. Is de taal van uw hart als u denkt aan de Heere Jezus? Gij gaat het schoon der mensen ver te boven. Dat is de reine geloofstaal. Dat de Heere God voor uw hart en uw hoofd onvergelijkelijk geworden is met iets of iemand. Hebt u kennis gemaakt met deze God die ijvert in die werkwoordsvorm, die een weg met u gaat om u af te wenden en af te kappen en los te scheuren van al die afgoden die u aan uw hart hebt gedrukt? Doe uw overtreding weg, zegt Hosea, de Heer in Hosea, van tussen uw borsten, wat u aan uw hart hebt gedrukt, wat u lief hebt gehad, wat u hebt gekoesterd. De Heere is een jaloers en ijverig God, die in uw leven strijdt met andere liefde die er in ons hart kunnen zijn, die in zichzelf niet verkeerd hoeven te zijn, maar in mijn hart en in uw hart zo gauw wel concurreren met de liefde tot God. Zelfliefde. Huwelijksliefde. Liefde tot die lieve, lieve kleinkinderen. Zie de Heere uw God is een ijverige God. Die zegt, voor mijn aangezicht geen andere goden. We kunnen het ons voorstellen aangrijpend gemeente in het leven, natuurlijke leven van na de zondeval. ik zeg het toch maar. De Bijbel is met zo'n Bijbelboek als Hosea ook heel open. Maar u als vrouw hebt toch niet een innige lichamelijke relatie in het bijzijn van uw wettige echtgenoot. U gaat toch niet op gemeente, bij wijze van spreken, vandaag de dag. Ik noem maar wat. Ik hou van sport eigenlijk, vind ik wat vroeger uit, vond ik dat leuk. Maar we gaan toch niet op vandaag de dag in de Olympische Spelen. Waar God bij is. U likt toch niet uw vingers af bij allerlei nieuwe meubels. Terwijl u ongeïnteresseerd bent over het interieur van Gods heiligdom. En u weet niet eens waar alles daarin staat. U droomt toch niet van een andere man waar de voornaamste man bij is. Gemeente, dit woord is een indringende spiegel. Voor u die uw persoonlijke Egypte, ik weet niet wat voor slavernij u in vastzit, die uw persoonlijke Egypte nooit uitgegaan bent. U die misschien helemaal niet weet van een binnen en een buiten in uw leven. U die in uw leven geen Pascha aan kunt wijzen. En het misschien ook nog wel naar uw zin hebt ook. Weet u dan niet, zegt Jacobus, dat de vriendschap van de wereld vijandschap van God is? O gemeente, we moeten echt wakker worden. Wakker worden gemaakt uit deze slaap die naar de afgrond leidt. En daarom ben ik ook zo dankbaar, gemeente, dat er in de Bijbel staat dat God een ijverig God is. En die dat doet in het leven van zijn kinderen. Die het zei in het leven van Saulus van Tarsus. Genoeg. Genoeg. Ik ben ijverig. Voor mijn Heer. Algemeen als God ons hart inneemt. En als je voelt hoe je hem hebt vertorend. En de ogen nu opengaan voor het kwaad van al die andere liefde. En dan kun je ook die zonde die je in jezelf nu moet verafschuwen. Die zonde kun je niet opeens gaan waarderen in het leven van anderen als je die waarneemt. Ik moest eraan denken, gemeente, dat is heel aangrijpend. Nummer 25. Daar gaat het over Pinias, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron de priester. Dus een achterkleinzoon, of een kleinzoon van Aaron. Daar zegt de Heer, die heeft mijn grimmigheid van over de kinderen is zelfs afgewend, terwijl hij mijn ijver geijverd hebt. In het midden van het volk. Zodat ik de kinderen is zelfs in mijn ijver niet verteerd heb. De Heer Jezus boven al heeft het zelf gezegd, de ijver van uw huis die heeft mij verteerd. Dat kan, hè, dat God zo groot en heerlijk en aantrekkelijk wordt dat je het echt niet meer kan dulden. Ik wil het niet meer horen. Ik wil het niet meer horen. Al dat gekakel over dat voetbal. Vroeger deed ik het zelf, hè. Vroeger deed ik het zelf. Maar ik kan het niet meer horen. Ik wil het niet meer horen. Het gaat nergens over. We hebben een God waarmee we verzond moeten zijn. Waar we het daarover hebben. Zo, dat bedoel ik. Bij wijze van voorbeeld. Ik weet het wel hoe leuk die dingen zijn. Ik weet het. Ik kan het niet meer horen. Het woord is een spiegel, gemeente. Hoe ver kunnen we weggezakt zijn, gemeente? Dat we ook in onze gemeente het gewoon zijn gaan vinden dat we meer kunnen vertellen over een vakantiebestemming. Maar we zijn er maar 14 dagen van ons hele leven. En we weten er straks meer van te vertellen dan van de hele hemelse, eeuwige bestemming. En we zeggen met elkaar, nee, ook zeker in onze kring, daar kunnen we van de evangelische nog van leren. Zeggen we heel gauw, ja, over de hemel kunnen we niet zoveel weten. We weten niet precies hoe het zijn zal. We kunnen heel veel wel weten van de hemel. Er staat in de Bijbel ontzettend veel van over de hemel. Wat voor kleren er gedragen worden. Wat voor arbeid er verricht wordt. Wat de afmetingen zijn. Waar het op lijkt en wie er wonen. wat er gezongen wordt. O, gemeente, het is dan niet waar dat we meer weten te vertellen over de Ardennen of een van die Scandinavische fjorden dan daarover. Ijverig, ijverig, ijverig. Het voelt niet meer goed. Het voelt nu niet meer goed. Het voelt niet meer goed. Zo was het daar in de woestijn. Mozes komt de berg af. De Heer heeft gezegd, het gaat helemaal mis beneden. En die vraagt aan Aaron, wat is hier aan de hand? En Aaron zegt in dat 32e hoofdstuk waarvan we het eerste vers lazen. In het vierde vers daar lezen we in 32 vers 4 dat Aaron dat goud verzamelde uit de oorbellen van vrouwen en trouwens ook van mannen. Toen hadden mannen kreeg ook oorbellen in. Heidens beïnvloed wellicht. En daar staat er in het vierde vers dat Aaron die zegt, die bewierp dat met de griffie en die maakt van al dat goud, die maakt die gouden kalveren dan. Maar dan even later in vers 24, daar komt Mozes de berg af en die vraagt Aaron, wat is dat? En dan heeft Aaron opeens een heel ander verhaal. Dan zegt Aaron, ik gooide dat goud erin en toen kwamen vanzelf die kalven eruit. Het ging per ongeluk. Het is net een klein kind eigenlijk. Ik weet ook niet wat er is. Het ging vanzelf. Er kwam opeens, kwam net eruit. Aaron lijkt wel een soort Darwinist eigenlijk. Die gelooft dat als je goud in de vuur gooit, dat er dan vanzelf kalven uitlopen. Ze lopen nog net niet weg, te huppelen. Geloof het toch niet? Dat als je wat goud in het vuur gooit, dat er vanzelf kalveren uitkomen. Laat staan dat je gelooft in de evolutietheorie. Dat is natuurlijk nog veel gekker. Die lopen nog weg ook. Afgoderij heeft altijd een raar verhaal, gemeente. Altijd. En zo is het ook met onze afgoden. Die komen niet vanzelf tot stand, hoor, die afgoden. Die afgoden zijn een puur product van de menselijke geest. Wat hadden ze gezegd in het eerste vers wat we lazen van 32? Maak ons afgoden. U zult u geen gesneden beelden maken. En u daarvoor buigen. Terwijl de definitie, de beschrijving van de ware God is. Hij is niet gemaakt. Gemeente, dat is gevaar als wij zelf onze goden maken is, dat wij dan gaan menen zelf goden te zijn. Dat is die oerzonde, dat verlangen om God gelijk te worden. En ik weet wel, vandaag de dag is de afgoderij niet zo groot, misschien ja met die Boeddha beelden ietsjes, maar dat gebeurt niet zoveel. Afgodsbeelden echt, in die tijd natuurlijk wel. Maar afgoderij iets anders in de plaats zetten. Het gaat om de zaak van het hart. Waar we eigenlijk helemaal voor gaan. Waar we heel veel over praten. Waar we heel veel tijd en geld in steken. Energie mee bezig zijn. En we scheppen goden. En we menen daardoor zelf ook halve goden te zijn. Gemeente, dat is niet goed. Dat spreekt voor zich. Ik kom op het laatste, gemeente. Want daar wil ik naartoe. Dat de Heer Jezus Christus ijvert voor uw liefde. Wij openen het evangelie in het Nieuwe Testament en wij zien daar eigenlijk niets anders dan een beschrijving van wie de Heer Jezus is in zijn wandel van kribbe naar kruis door het heilige land. En hij trekt daar op de meest heilige wijze alle aandacht van zijn bruid. Om haar te tonen wat liefde is. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Gemeente, als onze ogen opengaan voor wie Jezus is, dan komt ook direct toch het berouw. Ik heb de zuiverste liefde verraden. Gemeente, dat is wat de Heer Jezus bewerkt. Intense, vurige liefde. Ik weet wel dat die liefde ook vaak weer uitgeblust wordt. Door weet ik niet wat voor allerlei andere zonden en zorgen. Maar daaraan kunt u weten of u van hem bent. Dan kent u die momenten in uw leven dat de Heer Jezus onvergelijkbaar is. Hij is die oneindige zaligmaker. Hij heeft die ongemengde liefde. En uw roep is met heel uw hart, gij gaat het schoon der mensen ver te boven. U zegt het met de apostel mee als die in zijn brief de Heer Jezus groot maakt. Als die Heer die u niet gezien hebt, u hebt hem niet gezien. U wilde wel een beeld van hem, maar u hebt hem niet gezien. De welke u niet gezien hebt en nochtans lief hebt. Verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Of de apostel Paulus ergens anders. Dank God voor zijn onuitsprekelijke gaven. En dan hebben we direct het verschil tussen de aanbidding van de Heer Jezus en de afgoden. De afgoden van deze wereld, daar is altijd nog wel iets over te zeggen. Denk maar aan al die praatprogramma's op de televisie. Over sport. Met analyses. Met verhalen. Ze kunnen het nog wel wat woorden geven ook. Eigenlijk. Ze kunnen het nog woorden geven ook. Maar het kenmerkende voor de openbaring van de Heer Jezus. Als Hij zich laat zien aan u. Dan is dat iets wat eigenlijk niet met woorden uit te drukken is. Ergens in de belijdenis staat er toch wat beter gevoeld kan worden dan met de mond uitgedrukt. De wereldse goden worden altijd besproken. Ze krijgen naam en beeld. Maar deze koning is onbeschrijfelijk. En al nam u 1000 gouden pennen en u zou ze leeg schrijven over wie Jezus is, dan zou u nog niet begonnen zijn om te zeggen wie Hij is. Wat een Heere Jezus. Wat is Hij een Zoon? En wat is de Vader een Vader? En wat gaat er een geest van hen uit in de grootst mogelijke diepte? Oh, vergeleken bij die heilige contactmomenten, die er zijn in het leven van de gelovigen, toch? Die zijn er toch? Zoete uren van het gebed. Hij spreekt tot mij. Momenten van aanbidding en bewondering vergeleken daarbij is alles afgoderij. In de toekomende eeuw blijft er niets van al die dingen die wij nu aanbidden staande. Zelfs het huwelijk niet. Daarin wordt niet ten huwelijk gegeven. In het eeuwige toekomende leven verdampt al de arbeid van deze tegenwoordige wereld. In de toekomende wereld worden er geen standbeelden opgericht van koningen en kunstenaars. Maar in de toekomende wereld gaat alles cirkelen rondom hem die op de troon zit en het lam. Oh, en zij wierpen hun kronen aan zijn voeten, het lam. En daarom, gemeente, ben ik zo blij dat ik in de Bijbel lees van een God die ijverig is. Omdat dat laat zien dat het echt geheel en al zijn liefdeshart is waar het vandaan komt. Het komt van hem. De Heere wist dat alle dingen die hij geschapen had, geschapen zijn met hem als doel. En dat niets eigenlijk een bestemming vindt buiten hem. Hij wist en hij sprak, ik ijver met een zuivere ijver. Maar daarmee is mijn liefde geen egoïsme. U komt als mens pas tot uw bestemming als u restloos voor mij buigt. Ja. Afgunst, jaloezie. Het zijn onder ons denk ik bekende beelden die deze wereld ook tekenen soms. En het kan je aangrijpen in het leven als je vriendschappen hebt. En die geliefde vriend of vriendin die heeft nu een andere vriend of vriendin. En je voelt je eigenlijk bar onzeker en verlaten en vergeten en onwaardig en al die dingen meer. Grijpt aan toch, gemeente. Deze dingen die ook in deze gevallen wereld zo'n smet leggen. Zeker als dat gebeurt op de meest heilige plaats. In de meest heilige, door God bedoelde vriendschap van het huwelijk. Onzeker maakt het. Soms werkt het echt scheiding uit. De diepe pijn. Ergens willen we dat allemaal toch, gemeente. Voor iemand de voornaamste zijn. Nou, dat weet de Heer ook. Daarom geeft hij ook, daar gaan we nu niet op in, maar in nummer 5 geeft hij die wet van de ijveringen. Als iemand onzeker is over de trouw van zijn meest nabije vriend of vriendin, de man of de vrouw, dan gaat hij naar de priester en die zoeken dat volgens aangezicht eerlijk uit. Want God weet het, hè? God weet of dat zo is. Maar gemeente, laten we heel eerlijk zijn op deze avond. Als ik heel eerlijk ben, ik heb vriendschappen en ja, ik weet en ik besef als ik heel eerlijk ben, vind ik niet zo mooi en makkelijk om te erkennen, maar er zijn vast andere mensen die betere vrienden kunnen zijn dan ik dat ben. Dat kan. Ik heb niet altijd evenveel echt goede reden om jaloers te zijn. Die heb ik niet altijd. Ik zeg dat natuurlijk wel, dat denk ik wel eerst, dat is mijn eerste reactie vanuit mijn onzekerheid natuurlijk ook. Dat ik denk dat ik de beste vriend kan zijn voor mijn vrienden en vriendinnen. Maar het is natuurlijk niet waar, als ik eerlijk ben, is dat niet zo. Het kan goed zijn dat mijn vrienden of vriendinnen met andere kennissen beter af zijn dan met mij. Dat kan zo zijn. Maar dat geldt niet voor God, gemeente. Dat geldt niet voor God. Er is nooit een betere vriend te vinden dan Jezus. Er is nooit een liefdevollere vader te vinden dan zijn vader. O gemeente. Is het terecht dat de Heere ijvert? Of is dat een ijver zoals onze jaloezie? Geef het op deze avond toch toe, gemeente. Dat de Heere onvergelijkelijk is. Dat niemand is als Hij. Dat Hij uw onverdeelde aandacht meer dan waard is. Is dat in jullie leven gebeurd? Dat Jezus voor uw hart en gevoel werd het lam dat waardig is om te ontvangen de eer en de dankzegging en de aanbidding en de lof tot in alle eeuwigheid. O gemeente, op deze avond blijft er maar één ding over, maar één persoon, dat is de Heer Jezus. Die de weg is gegaan door de woestijn van verleiding en beproeving. En de duivel bood hem van alles aan wat er, denk ik, mooier uitzag dan u en ik bij elkaar. Maar daar had hij geen zin in. Ik kom om uw wil te doen, had hij gezegd tegen de Vader. De Heer Jezus heeft de schande veracht vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. Vanmorgen is het over Hebreeën gegaan. Hebreeën 12. De Heer Jezus heeft de schande veracht vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. En de vreugde, dat was zijn bruid. En hij heeft ze door niets of niemand af laten leiden in de weg van het kruis om die voor haar te gaan. Als wij hem volgen in die weg van kribben naar kruis, dan wordt daar duidelijk en gaat daar blinken. Die ongemengde, eenduidige, zuivere liefde. Oh, waarom dan vervolgens ook al mijn zonde als gelovige zondig is tegen liefde. Daarom hoor en zie, zondaar en zondares, laat u voor het eerst en opnieuw inwinnen door deze liefde. Wat de Heer Jezus wenst voor zijn bruid. U weet wel. Zoete momenten, als zijn woorden tot u spreken, en dat u uw hart helemaal openlegt voor hem, als een schuldige bruid, zoals in Hosea beschreven, waar de Heer zegt, ik zal haar voeren in de woestijn en al daar tot haar hart spreken. Aanbiddelijke ijver, Heere. Als u onze wegen met doornen omtuint, aanbiddelijke ijver, liefdesijver. Die liefde van u die nam mij gevangen. En die liefde van u die voert mij naar huis. Amen. En gemeente, daar gaan wij van zingen. van die ijver van de Heer Jezus met Psalm 40, vers 4. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis. Nog eer toen zei ik, zie ik, kom o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brand. En we denken als we dit zingen, dat deze psalm natuurlijk ook als jongen en als man bij de Heer Jezus op de lippen is geweest. 40, vers 4. Laat ons eindigen met dankzeggen en ook voorbeden doen. Laat ons bidden. O Heer Jezus, wat is dat een rustpunt voor ons hart. Dat u hebt geijverd in uw weg naar Golgotha. En dat u nog ijvert aan de rechterhand van de troon van uw Vader. U bent gaan zitten. Dat werk is volbracht. En op grond van dat werk vergeeft en geneest u onze ijver voor de zonde, voor het verkeerde. Ontfermt u zich, Heer, ook over ons. En laat uw ijver voor het goede in ons leven het winnen van onze ijver voor het kwade. En maak ons met u ijverig voor uw naam en uw toekomst en uw huis. Ontfermt u zich, Heer, over deze gemeente. Als ook hier de scheuren liggen, zo heel persoonlijk op het relationele vlak. En wij soms verteerd kunnen worden door gevoelens van jaloezie in onze relaties. In de relaties die achter ons liggen, die verscheurd zijn. Heere Jezus, wat hebben wij u nodig? Met uw heling en uw genezing. En al die menselijke contacten, voorbijgegane vriendschappen. Relaties die nu ook onder druk staan. Heere, geef dat eenduidige, op u gerichte en op elkaar gerichte. Wij kunnen u niet lief hebben met heel ons hart. Wij kunnen onze naasten niet lief hebben met heel ons hart. O Heere, genees ons hart. Geef ons een nieuw hart met David. Schep ons een rein hart. O Heere, ontferm u zich over deze gemeente. Met alle die mogen dienen in deze gemeente in ambten. In het ambt aller gelovigen. In het diakenambt, in het ambt van de ouderlingen. In het bijzonder hem die als lerend ouderling, als predikant hier aan deze plaats verbonden is. En volgende week ook weer hoopt voor te gaan. Stel hem tot een zegen, Heere. Geef hem een tong van u. En dat de gemeente hem ook zo mag ontvangen. Als een tolk van de hemel. Heere Jezus, ontfermt u zich over hem hier. Ook over broeder van Maurik in ons midden. Stel hem ook tot een zegen in de gemeente waaraan hij verbonden is. Ja, ontfermt u zich, Heer, over alle die mogen dienen in deze kerk. Ook de kerk van Nederland in alle verdeeldheid. Ook broeder Bogert en anderen die misschien het naam niet mij bekend zijn, maar bij u bekend. Heer, wil ze alle geven. Te mogen zien op u, te mogen wandelen met u. En zo dat we uw koninkrijk mogen zien komen, ook in ons land en onder ons volk. Gedenk onze landelijke kerk. Geef sturing, Heere. Ook als het de sturing niet behoeft of stuurloos raakt. Leid ons, Heere. Leid ons en help ons. En laat dit ons vertroosten, Heere, dat u toch zelf ijvert. En dat u torent over de zonde. Maar uw toorn is niets anders dan gekrenkte liefde. O gelukkig, Heere, als u in ons leven torent. Als u ons de voet dwars zet. Als u ons bekeert. Doe het, Heere, omwille van uw grote naam. Om Jezus' zaak. Amen. Gemeente met de priesters van het oude Israël zingen wij tot slot. Psalm 134 vers 1. Loof, loof nu allerheere Heer. Gij zijn knechten geeft hem eer. Gij die des nachts zijn huis bewaakt. Dat is 's nachts en voor zijn dienst in ijver blaakt is. Dag en nacht voor God. Dat is een toekomstbeeld van de hemel. En we verlangen er ook al naar nu in deze tijd. 134 vers 1. Laten we eindigen met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen.